Buck las geen kranten. Anders zou hij hebben geweten dat er onheil dreigde. Niet alleen voor hem, maar voor elke hond die krachtig gespierd was en dik in de lange pelsharen zat. Uit de kuststrook van de Puget Sound tot aan San Diego. Mannen hadden namelijk, moeizaam en wegzoekend in het duistere Poolgebied, een geel metaal ontdekt. En omdat scheepvaartondernemingen en transportmaatschappijen ruchtbaarheid gaven aan de vondst, stroomden duizenden naar het noorden. Die mannen moesten honden hebben. En het liefst grote, met krachtige spieren om te trekken en dichte pelzen om ze tegen de felle kou te beschermen. Buck had zijn onderdak in een groot huis in de zonnige Santa Clara Valley. Het huis van rechter Miller werd het genoemd. Het stond op enige afstand van de weg half verscholen tussen de bomen. En alleen de brede, koele veranda die rondom de vier muren liep, was hier en daar door de bladeren heen te zien. Het huis was te bereiken via met gravel verharde opritten, die onder de verstrengelde takken van hoge populieren zich door uitgestrekte gazon slingerden. Aan de achterzijde was alles nog veel groter van schaal dan aan de voorzijde. Daar verhieven zich de grote stallen, waar wel 10 stalknechts en staljongens druk met elkaar aan de praat waren. Daar stonden de met klimplanten begroeide dienstwoningen, een keurige lange rij bijgebouwen. Daar waren de met druiven begroeide berceaus, de groene weiden, de boomgaarden en de bessentuinen. Daar stond ook de pompinstallatie van de artesische put. En daar lag het grote bassin van cement, waarin de personeelsleden van rechter Miller 's morgens een duik namen en in de hete namiddag verkoeling zochten. En over dit uitgestrekte domein regeerde Buck. Hier was hij geboren en hier had hij de 4 jaren van zijn leven doorgebracht. Vanzelfsprekend waren er meer honden. Er moesten meer honden zijn op zo'n groot landgoed, maar meetellen deden ze niet. Ze liepen wat rond, woonden in de overvolle kennels of in het woonhuis zelf, zoals Toets, de Japanse mopshond, en Isabel, de gladharige Mexicaan. Rare schepsels die vrijwel nooit de neus buiten de deur staken of een poot op de grond zetten. Verder waren er de foxterriers, minstens 20, die schichtige belofte keften naar Toets en Isabel als de hondjes uit het raam naar hen keken, beschermd door een stoet werkmeisjes gewapend met bezems en zwabbers. Buck was geen kennelhond en ook geen huishond. Het hele terrein was van hem. Hij sprong in het zwembassin of ging op jacht met de zoons van de rechter. Hij escorteerde Molly en Alice, de dochters van de rechter, op langdurige zwerftochten in de vroege ochtend of de avondschemering. Op winterse avonden lag hij aan de voeten van de rechter bij het knetterend haardvuur in de bibliotheek. Hij liet de kleinzoons van de rechter op zijn rug rijden of stoeide met hen in het gras. Hij waakte over hen op avontuurlijke tochten naar de drinkbak op het stalerf, of verder nog naar de paddocks en de bessentuinen. Als een vorst liep hij te midden van de terriers. En aan Toets en Isabel schonk hij in het geheel geen aandacht. Hij was immers de koning, heerser over al wat er kroop, liep of vloog op het landgoed van rechter Miller, de mensen inbegrepen. Zijn vader, Elmo, een zwaargebouwde Sint-Bernard, was de onafscheidelijke metgezel van de rechter geweest. En Buck was aardig op weg het voorbeeld van zijn vader te volgen. Hij was niet zo groot. Zijn gewicht was niet meer dan 140 pond, want zijn moeder Shep was een collie geweest. Niettemin kon hij zich met die 140 pond, waaraan toegevoegd de waardigheid die voortspruit uit goede voeding en unaniem respect, op waarlijk vorstelijke wijze gedragen. Hij had na zijn puppytijd 4 jaren het bestaan geleid van een verzadigde aristocraat. Hij was behoorlijk trots op zichzelf, was zelfs een tikkeltje egoïstisch, zoals landedelen dat kunnen worden door een uitzonderingspositie. Hij had zichzelf overigens voor erger bewaard en was geen verwende huishond geworden. Jagen en dergelijke verrukkingen in de open lucht hadden het vet geen kans gegeven en zijn spieren gestaald. Het was voor hem, zoals voor alle honden die gek op water zijn, heilzaam geweest en het behoud van zijn gezondheid. Zo stond de hond Buck ervoor in de herfst van 1897, toen de goudvondst in Klondike mannen uit alle werelddelen naar het ijskoude noorden lokte. Maar ja, Buck las geen kranten en hij wist niet dat Manuel, een van de tuinjongens, ongewenst gezelschap was. Manuel verviel steeds weer tot dezelfde zonde. Hij was verslaafd aan gokken bij de Chinees. En wat dat gokken betreft had hij dan ook nog zijn zwakke punt. Hij geloofde in een systeem. Daardoor was hij tot ondergang gedoemd. Want spelen volgens een systeem vereist geld. En het loon van een tuinjongen is nauwelijks toereikend voor het onderhoud van een vrouw en een talrijk nageslacht.